Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 24, en daarvan het eerste vers willen wij gaan zingen. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Schriftlezing voor deze middag is allereerst uit Handelingen 24, vers 10 tot en met 17. En daarna uit Efeze 4, vers 17 tot en met 32. Handelingen 24, 10 tot en met 17. En Efeze 4, 17 tot en met 32 worden u genoemd als de schriftlezing. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij van Psalm 145, het vijfde vers. 145, vers 5, na de geloofsbelijdenis.
En de nieuwen spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Handelingen 24 vanaf het 10e vers. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: terwijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze me nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke ze sekte noemen, de God der vaderen al zou dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, welke deze ook zelve verwachten dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijke conscientie te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Dan vervolgen wij de lezing uit Efeze 4 vanaf het 17e vers. Ik zeg dan dit en betuig het in de Here, dat ge niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf en hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het 28e vers van Efeze 4. Efeze 4, vers 28. Daar luidt Gods woord en de tekst: die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. En op deze tekst en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat wij deze middag willen lezen vanuit zondag 42. Zondag 42 van de Heidelberger catechismus. Daar lezen wij: wat verbiedt God in het achtste gebod? Het antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naaste goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt God u in dit gebod? Het antwoord: dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover zondag 42. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, schenkt u ons licht van boven over uw woord, over uw getuigenis. We hebben uw woord gelezen. Het apostolisch onderwijs is tot ons gekomen. We hebben geluisterd naar de woorden van de belijdenis die op uw woord gegrond zijn. En nu bidden wij van u, Heere, schenk ons wat nodig is als we daar in de prediking bij stilstaan. Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn. Laat de Bijbelse betekenis van het achtste gebod helder mogen worden voor ons. Met het oog op de praktijk van ons leven, maar ook met het oog op ons hart. U weet, Heer, hoe het in ons hart is. Wij bidden van u, schenk u ons genade. Heer, wil u ons helpen in het spreken en in het luisteren. Neem u alles weg wat hinderen kan. Laat uw woord mogen overblijven. Wij bidden of u de werken van de boze verbreken wil. Of u deze middag onder ons wil komen, al hebben wij het niet verdiend, met uw woord en met uw geest en of u wil spreken tot harten. We denken, Heere, aan het werk in het midden van de gemeente. We dragen het aan u op. Alles wat ook in deze pas begonnen week weer plaatsvinden zal. De kerkenraadsvergadering, de jeugdvereniging, de bijeenkomst van de Gereformeerde Bijbelstichting in ons kerkgebouw. We dragen het alles aan u op. Ook de belijdeniscategorisatie die in deze periode nog voortgaat. Heere, wil u met uw woord en door uw geest beslag leggen op onze harten en levens. We bidden of u zich ontfermen wil over deze wereld in nood. U weet waar oorlog is, waar rampen en nood zich laten gelden. Ontferm u zich. Heere, schenkt u vrede waar oorlog is. En geeft u dat de hulp aan vluchtelingen en mensen in nood ook gezegend wordt. Geef u ons bewogen harten. Geef ons dat we van de overvloed als u ons die geeft ook mogen delen met anderen. We zullen daar deze middag toch bijzonder op gewezen worden. We bidden of u met onze jonge mensen wil zijn, sterk en helpt u ze. In hun jonge leven geef u ze kracht en geef u ze wijsheid. Bijzonder bidden we u dat voor die jongeren die zich in het examenjaar bevinden, examens moeten afleggen of hebben afgelegd, in spanning afwachten op de uitslag. Heren, laten ze in hun jonge leven hun weg op u de Heren mogen wentelen. En geeft u dat ze uw hand mogen erkennen in het goede dat u geeft. En als uw weg anders is dan wij hadden gehoopt of gewild, als we teleurstellingen kunnen opdoen, ook in ons jonge leven, laat het zo zijn dat het ons des te meer tot u mag uitdrijven om uw hulp. Want u belooft in uw woord niet zomaar voorspoed, maar u belooft wel dat wie u zoeken u vinden zullen. Heren, wij vragen van u of u met de broeders wil zijn van de kerkenraad, de broeders die deze morgen bevestigd werden, de broeders die al lange deel uitmaken van de kerkenraad, gedenken ieder. Geef u wat nodig is. Geef u dat hun werk tot zegen mag zijn in het midden van onze gemeente. We vragen van u of u uw koninkrijk onder ons wil uitbreiden. Heere, wil u zondaren zalig maken. En als vanmiddag de wet gepreekt wordt, ook vanuit het achtste gebod, laat het dan een tuchtmeester mogen zijn tot Christus, zoals uw woord erover spreekt. Geeft u dat wij ontdekt mogen worden aan de zonden die er zijn en die we misschien helemaal niet zien. Geeft u dat wij een teer geweten mogen ontvangen om te leven naar uw woord en naar uw wetten. Bewaar ons voor de zonde, Heere, en geef u ons verdriet over de zonde die wij gedaan hebben en berouw, een bekering. Maar laat het ook zo zijn dat we er heel diep van doordrongen worden, dat wij, als het om onze zaligheid gaat, nooit iets met de wet kunnen verdienen. Dat alleen maar kan wanneer wij gebracht worden als een arme zondaar aan de voeten van de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. We bidden voor de kerken waarvan we deel uitmaken. U weet, Heere, van de zorgen die na de uitspraak van de synode niet kleiner zijn geworden. En gelet op alles wat we gehoord hebben, nog wel groter geworden zijn. Heere, ontferm u zich. En wil u geven de genade van de oude tijd. De genade die u eertijds hebt willen schenken, ook in het midden van onze kerken. Kerken buiten het paradijs. Kerken waartoe mensen behoorden die uw zegen op geen enkele wijze verdiend hadden, maar ook kerken waarin u hebt willen werken. Waarin u uw genadewerk, onbedriegelijke genadewerk liet zien. En het was duidelijk dat u gewerkt had. En Heere, als we iets nodig hebben in onze tijd, dan is het uw werk. Daar heeft de profeet om gebeden in de oude dag. Laat uw werk gezien worden. Heere, behoud het in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. En wij maken die oude woorden deze middag tot ons gebed. Heere, laat uw werk gezien worden. En wil u alle werk dat daartegen samenspant verbreken. En wil u uw koninkrijk uitbreiden. Maar wil ons ook geven dat we uw woord mogen bewaren in alle getrouwheid. Heren, we vragen van u of u ook het evangelisatiewerk wil zegenen. Als aanstaande zaterdag dat weer plaatsvindt in de straten, maar ook in de openstelling van ons kerkgebouw. Heren, laten er mensen getroffen worden door uw woord. En door de woorden die gezaaid worden in het evangelisatiewerk. Het zijn maar eenvoudige woorden. Maar laat het een pijl in eenvoudigheid afgeschoten mogen zijn die doel treft. Heren, we bidden of u ons bewaren wil. Of u ons gedenken wil. Te midden van alle ontwikkelingen in ons land, ook als het gaat over het levensbegin en het levenseinde, als het gaat over samenlevingsvormen, er staat zoveel op de helling. En er is zoveel afwijken van uw woord en van uw wetten. En Heere, als u ons aan onszelf ontdekt, dan zullen we er iets van zien en gaan beleiden dat dat afwijken nu zijn wortel heeft in ons eigen zondige hart. Maar er is er ook maar één die ons van dat afwijken kan bevrijden en daarvoor kan bewaren, en dat bent u. En dan bidden wij, Heere, wil u weerhoudend werken en wil u bekerend werken en zich zo ontfermen over ons land en volk en ook over onze kerken. Heere, we vragen zo van u om alles wat nodig is. Wij hebben het niet verdiend, maar zie in gunst op ons allen neer. En geef ons uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 62, het zevende en het achtste vers willen wij gaan zingen. 62 vers 7. Vertrouw wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. En vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 7 en 8. Van Psalm 62, de collecten zijn voor de eredienst, voor de diaconie, voor algemene kostenkerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er is een spreekwoord dat zegt: eens gestolen is altijd een dief. Is dat volgens het woord van God? Daar kunnen we in het licht van de tekst van deze middag duidelijk over zijn. Dat is niet volgens het woord van God. Want de Bijbel zegt iets heel anders. De Bijbel zegt: wie gestolen heeft, stelen niet meer. De Bijbel laat ons zien dat ook dieven in de weg van echte bekering toch zalig kunnen worden, maar dan blijven ze geen dieven. En bij de betekenis van de woorden van onze tekst willen we met de hulp van de Heere stilstaan. Als we ontdekken, en dat wordt in de loop van de preek hoop ik duidelijker, dat Paulus eigenlijk in Efeze 4 vers 28 schrijft over het achtste gebod. Dat is het thema voor de prediking. Wat Paulus schrijft over het achtste gebod. En dan letten we op drie dingen. Allereerst wat hij zegt over stelen, begin van de tekst. Dan wat hij zegt over werken, midden van de tekst. En tenslotte wat hij zegt over geven, slot van de tekst. Allereerst stelen, die gestolen heeft, stelen niet meer. In de tweede plaats werken, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen. En tenslotte geven, slot van de tekst, opdat hij hebben mee te delen aan degene die nood heeft. Wij hebben deze middag, als we nadenken over het achtste gebod, want daar zal het over gaan, gij zult niet stelen. Maar wij hebben deze middag de Efezebrief voor ons, die een van de zogenaamde gevangenschapsbrieven van de apostel Paulus is. Paulus heeft in de periode van zijn eerste gevangenschap in Rome 4 brieven geschreven. Hij zat toen, u weet dat, in een eigen gehuurde woning, waar hij wel moest blijven. Hij mocht dat huis niet uit, was daar in afwachting van de uitspraak van de keizer. Maar hij mocht daar wel allerlei mensen ontvangen. En bij een van de bezoekers aan Paulus wil ik in het verband van onze tekst even de vinger leggen. Dat was Onesimus. Onesimus, die vroeger als slaaf in Colosse woonde, die daar zijn meester diende en tegenover zijn eigen armoede, want hij was een arme slaaf, de rijkdom van zijn meester zag. En op verschillende momenten blikte hij, om zo te zeggen, in de kas, in de geldkas van zijn meester. En toen is de verleiding op zeker moment te groot geworden voor deze Onesimus. Hij heeft een greep gedaan in die kas en hij heeft zijn meester bestolen. En of dat ontdekt is op dat moment of later, in elk geval, Onesimus is met dat geld weggevlucht bij zijn meester vandaan. Waar moest hij heen? Onesimus heeft gedacht: ik ga naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk, wereldstad Rome. Daar zal ik anoniem, te midden van de grote menigte, kunnen verblijven. Daar zal niemand me zoeken. En hij is naar Rome gegaan en hij heeft daar in Rome wellicht een deel van zijn geld uitgegeven. Maar op een wonderlijke manier is hij terechtgekomen, hoe weten we niet precies, maar dat het gebeurd is, is wel zeker. Op een wonderlijke manier is hij terechtgekomen in het huis waar Paulus gevangen zat. En hij kwam onder de prediking van Paulus. Paulus kon zijn huis niet uit, maar hij kon wel preken in die eigen gehuurde woning. En de Heere heeft gewerkt in het hart van Onesimus. En Onesimus kwam tot bekering. Toen heeft Onesimus het gezien, dat zijn diefstal zonde was tegenover God en tegenover mensen. Toen is zijn hart getroffen door berouw over zijn zonde. Toen is er echte bekering gekomen. En nu, zo stellen we ons dat voor, zit Onesimus, Paulus schrijft er later over, mijn geestelijke zoon die ik in mijn banden, dat wil zeggen in mijn gevangenschap, geteeld heb, geestelijk voortgebracht heb. En nu zit Onesimus tegenover hem en Paulus schrijft vanuit die gevangenschap zijn Efezebrief. Dan krijgen de woorden van onze tekst opeens een heel concrete klank. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Er is nog iets wat we moeten bedenken als we het begin van onze tekst beluisteren. En dat is aan wie Paulus de Efezebrief schreef. De gemeente in Efeze, stad waar Paulus verschillende keren is geweest. Stad waar hij ook lange tijd heeft gepreekt. En in die stad zijn er mensen tot bekering gekomen. Zijn er mensen, om het met Paulus zijn eigen woorden te zeggen uit Efeze 2, zijn er mensen die vroeger dood in de zonden en de misdaden waren, mede levend gemaakt met Christus? En misschien, of eigenlijk wel zeker, zijn er onder die lezers van de Efezebrief ook mensen geweest die heel concreet dood waren in de zonde en de misdaad van het stelen. Dat blijkt wel uit onze tekst. Slaven, mogelijkerwijs, die behoorden in ieder geval tot de gemeente van Efeze. Slaven zoals Onesimus er een was, mensen die behoorden tot de allerarmste, die nauwelijks geld hadden om in hun levensonderhoud te voorzien, die daartegenover de rijkdom zagen van hun meester. Dagloners, die waren er veel in de stad Efeze. Mensen die aan het begin van de dag op de markt gingen staan en daar wachten totdat er iemand langskwam die hen wilde huren voor die dag, zodat ze konden werken tegen een redelijke betaling, die daar ook wel stonden, want er was veel aanbod en minder vraag in Efeze, die daar soms een dag stonden te wachten en er kwam niemand. Armoede kende en armoede leidde. En in Efeze waren er niet alleen maar slaven en dagloners, maar er waren ook rijken. Mensen die door te handelen grote winst hadden gemaakt. Die behoorden tot de bovenlaag in de stad. En aan al die mensen schrijft de apostel de woorden van onze tekst. Die gestolen heeft. Letterlijk staat het er in de grondtaal eigenlijk iets anders. Er staat letterlijk wie steelt tegenwoordige tijd. U zou dat ook zo mogen lezen vanuit de taal. Wie gewend is om te stelen, van wie het levenspatroon geworden is om te stelen, die stelen niet meer. Dat is het begin van onze tekst. En daar liggen een paar geestelijke lessen in en praktische lessen in, die ik zo aan het einde van onze eerste gedachte met u wil opdiepen. De eerste les is: ook dieven kunnen bekeerd worden. De ergste dief, degene die het oneerlijkst is geweest in de handel en de wandel ten opzichte ook van zijn medemens, de ergste dief kan tot bekering komen. We zien het in het leven van Onesimus. We zien het, andere plaats in de Bijbel, in het leven van Zacchaeus, de tollenaar, die samenwerkte met de gehate bezettende macht, die zichzelf verrijkt had, die, om zijn eigen woorden te gebruiken, anderen door bedrog dingen ontvreemd had. Maar Zacchaeus komt tot bekering, Onesimus komt tot bekering. Levi of Matthäus, de schrijver van het evangelie, evenzeer een tollenaar en een dief. De Heere brengt hem tot bekering. En onder de gemeenteleden van Efeze zijn er ook geweest voor wie dat gold. Dat is de eerste les. Geen zondaar is te groot om tot bekering gebracht te worden door de Heere. Want bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. De tweede les is dat Gods kinderen na ontvangen genade nog steeds gewaarschuwd mogen worden tegen de zonde. Dat is een les die kunt u met mij zo aflezen uit onze tekst. Paulus schreef deze brief aan mensen die van dood levend gemaakt zijn. Mensen die tot bekering gekomen waren. En toch schrijft de apostel in het tweede deel van zijn brief, het praktische deel van zijn brief, die gestolen heeft, en ik zei u al, letterlijk staat er, wie steelt, wie gewend is om te stelen, wie er een patroon van stelen op nahoudt, laat hem niet meer stelen. Dus Gods kinderen zijn na ontvangen genade. En dat zeggen we deze middag niet tegen elkaar als een verontschuldiging of om de zonde in stand te houden. Maar Gods kinderen zijn na ontvangen genade nog steeds vatbaar voor de verleiding van de zonde. En voor sommigen geldt dat de verleiding van het geld heel groot en heel sterk kan zijn. Voor een ander misschien de verleiding van de fles. Of de verleiding van allerlei onreinheid, of noemt u maar op. Maar op allerlei wijze kan de zonde vat hebben, ook op Gods kinderen, zodat ze daar dringend tegen gewaarschuwd moeten worden. En dat doet de Bijbel ook. Wie gestolen heeft, wie steelt, wie toch nog na ontvangen genade aan bepaalde zondige levenspatronen blijft vasthouden of daarin teruggevallen is. Ja, wat dan? En dat is de derde praktische les die we ontlenen aan onze tekst. Ze worden dringend geroepen tot radicale bekering. Die stelen niet meer. En zo roept de Heere ons deze middag ook allen vanuit dit woord tot bekering. Op dit terrein, op het terrein van het achtste gebod. Want het gaat in onze tekst niet alleen maar over, om het met de catechismus te zeggen, over dat stelen wat de overheid verbiedt. Zo stond het er in zondag 42. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft. Maar daarbij horen ook allerlei boze stukken en aanslagen, dat wil zeggen allerlei bedenksels, waarmee wij het goed van onze naaste aan ons denken te brengen. Met geweld of op een bedriegelijke, een valse manier. En dan worden er allerlei soorten van bedrog genoemd. Vals gewicht, valse lengte, el of maat, valse waar, valse munt, woeker of door enig middel van God verboden. De vraag komt, gemeente, naar u en naar mij toe. Hoe gaan wij om met ons geld? Daar gaat het vanmiddag heel bijzonder over. Hoe komen wij aan ons geld? Hoe verdienen we ons geld? Hoe gaan wij om met het geld en het goed van onze naasten? Hoe gaan we daarmee om in de handel? In het zakenleven, in ons bedrijf. Hoe gaan we daarmee om in ons persoonlijke leven? Als we dingen verkopen of te koop aanbieden. Zijn we eerlijk over de dingen die we verkopen? Geven we er een eerlijk beeld van? Handelen we zo? En nemen we dat woord handelen dan ook maar even heel letterlijk. Handelen we zo, zoals wij zouden willen dat er met ons gehandeld werd? Die gestolen heeft, stelen niet meer. Hoe gaan wij om met onze bezittingen? Hoe gaan wij om met de dingen die ten diepste, zoals we gezongen hebben in Psalm 24, het wettig eigendom des Heren zijn? Beheren we die dingen als rentmeesters? Dat is het eerste wat onze aandacht moet hebben. Dat is het eerste waar de apostel in onze tekst de vinger bij legt. En dan is er nog één les die ik even aanstip. En dat is, we kunnen dat heel duidelijk zien vanuit dit teksthoofdstuk, dat de wet van de Heere in het Nieuwe Testament en bijzonder in het stuk van de dankbaarheid weer terugkeert. De wet heeft niet afgedaan. Het is niet zo dat omdat de Heer Jezus de wet volkomen vervuld heeft, die wet niet meer van betekenis is in het leven van degene die door een waar geloof aan hem verbonden zijn. Het is ook niet zo dat die wet helemaal geen betekenis meer heeft in het leven van andere mensen. De wet wordt in Gods woord gehandhaafd. U komt de geboden, de verschillende geboden uit de wet van de Here, in de brieven van Paulus en in dat tweede gedeelte steeds weer tegen. Op dat punt, gemeente, is er in kerkelijk Nederland ook nog al eens wat verwarring. Dan gaat het, en u kunt dat nog wel eens horen over, ja, maar we zijn toch vrij van de wet, we zijn vrij gemaakt van de wet, en dat zou dan betekenen, ja, dat iemand die dat weten mag helemaal niets meer te maken zou hebben met de 10 geboden, dat die geboden niet meer zo gelden. En als we dan een beroep doen op de wet van de Here, dan wordt dat uitgelegd als iets wettigs. Zo is het niet. De vrijheid van de wet betekent wel dat de ware gelovigen, die door een waar geloof op het werk van Christus mogen steunen, vrijgemaakt zijn van de vloek van de wet. Van het oordeel over de overtredingen van de wet. Maar dat betekent niet dat die wet nog niet steeds geldt als een leefregel in het leven van de dankbaarheid. Wie gestolen heeft, stelen niet meer. In de tweede plaats spreekt onze tekst over werken. We gaan even terug naar de gemeente van Efeze. Ik heb u een beetje getekend hoe die gemeente samengesteld was. Daar waren rijken, daar waren dagloners, voor wie het iedere dag weer de vraag was of er wel werk was. Daar waren slaven, arm. Er waren onder de armen in de gemeente zeker heel wat mensen die eigenlijk niet zeker wisten of ze de volgende dag wel weer eten en drinken hadden. Die eigenlijk niet zeker waren van onderdak. Mensen voor wie de armoede heel dichtbij was. Net zoals dat op een verborgen manier misschien ook wel voor iemand onder ons het geval is. Al zijn velen van ons gezegend met welvarendheid, met rijkdom zelfs. Maar in de stad Efeze was het op dat punt en in die tijd was het op dat punt anders. En wat deden mensen dan? Soms ook wel vanuit de nood, dan stalen ze. Als je leven in gevaar was, als je geen eten of drinken had, dan namen mensen hun toevlucht tot het stelen. Wat gaat de apostel Paulus nu doen in onze tekst? Die wijst op bijbelse grond de weg van het stelen af. Voor wie dat het levenspatroon is geworden, wie steelt, wie op een oneerlijke manier met de bezittingen van anderen omgegaan is, misschien wel met de redenering, hij heeft het zo goed en ik heb het zo slecht. Hij kan best wat missen, kan hem best wat afhandig maken, maar wie gestolen heeft, stelen niet meer. Maar, staat er dan, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen. En dan zijn er in het midden van onze tekst ook een paar dingen die we moeten onderstrepen. Eerst maar dat woord arbeiden. Daar staat letterlijk in het Grieks een woord dat betekent zwoegen. Dat is dus niet het gewone woord voor werken, dat staat er wel achter, werkende met de handen. Maar voor arbeiden staat een woord dat geeft inspanning aan. Laat hem zwoegen wie gestolen heeft. En dat brengt ons, gemeente, bij hoe wij ons werk, ons dagelijks werk moeten zien in het licht van Gods woord. Ik besef, als we daar vanmiddag kort op ingaan, dat is een moeilijk onderwerp. Want er zijn er ook onder ons die graag zouden werken, zouden kunnen werken en die dat niet meer kunnen. Onder degenen die met ons meeluisteren. Er zijn er die lichamelijk echt de mogelijkheid niet hebben. Er zijn er die psychisch met zoveel klachten te stellen hebben dat ze hun werk niet of niet volledig kunnen doen. Er zijn er die op zoek zijn naar werk, maar misschien maar heel moeilijk werk kunnen vinden. Dat zijn geen eenvoudige dingen en daar moeten wij ook nooit lichtvaardig over denken. De Bijbel zegt ons dat de Heere ook die moeite en dat verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand zouden geven. Maar waar het mogelijk is, of waar het ten dele mogelijk is, dat kan natuurlijk ook, wijst Gods woord ons wel de weg van het werken. En waar is dat werken begonnen? Dat is begonnen in paradijs. Dat is begonnen in de staat der rechtheid, toen alles nog goed was, toen er nog geen zonde was. Toen al kreeg Adam de opdracht om de hof te bebouwen en te bewaren. Daar ligt de eerste werkopdracht, zouden we kunnen zeggen. En zo moeten wij het werk dan ook zien, gemeente. Dat is een opdracht van de Heere. Nogmaals, de Heere weet ervan als we dat werk door omstandigheden echt niet kunnen doen. Maar afgezien daarvan is arbeid een opdracht van de Heere. Ook een opdracht, en dat hoort bij de Bijbelse lijn die ik even voor u teken, een opdracht die gehandhaafd blijft in een door de zonde aangetaste wereld. In Genesis 3 staat er dat de mens in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten. Dat wil zeggen, ons dagelijks werk kost inspanning. En dat ervaart u als u werkt allemaal op een eigen manier. Dat betekent dat een stratenmaker aan het einde van een dag of van een week waarschijnlijk het snel in zijn rug kan hebben. Dat betekent dat iemand die in de zorg werkt en misschien veel tillen moet, ook zijn of haar rug voelt. Dat betekent dat iemand die de hele dag in de cijfers zit en de hele dag druk bezig is met belangrijke dingen, met zijn hoofd te berekenen, aan het einde van de dag misschien wel eens hoofdpijn heeft. Werk kost sinds de zondeval inspanning. Maar in ons werk worden wij geroepen om datgene te doen wat de Heere aan ons opdraagt. En voor al het werk geldt, voor al het werk, kom daar zo op terug, maar voor het werk dat u doet geldt, als het goed is, ja, wat de bekende reformator Calvijn heeft geschreven, dat ieder beroep, zegt Calvijn, een goddelijke roeping is. Dat geldt dus niet alleen voor een dominee, maar dat geldt ook als je in de bouw werkt. Of dat geldt ook als je in de zorg werkt. Of dat geldt ook als u op kantoor uw geld verdient. Ieder werk is, als het goed is, een goddelijke roeping. God geeft ieder mens bepaalde gaven. Sommige gaven van hun handen, sommige gaven van hun hoofd. Maar de Heere vraagt dat wij met onze gaven en de verantwoordelijkheden die we ontvingen, hem zouden dienen, ook in het dagelijks leven. Het is belangrijk, gemeente, dat we daar ook in de prediking bij stilstaan. Want wij kunnen zo de neiging hebben, ik zou het ook, en dan zeg ik het wat scherper, wij zijn misschien soms wel zo geseculariseerd, zo verwereldlijkt, dat wij ons dagelijks werk heel sterk gaan losmaken van de Heere. En de vraag is, hoe is dat nu eigenlijk bij ons? Zien we ons werk als werk dat we doen voor Gods aangezicht? In de gehandicaptenzorg of in de winkel of in de bouw? Zien wij ons werk als werk dat we doen voor Gods aangezicht? Brengen we ons werk voor Gods aangezicht? Beseffen we dat de Heere ons in ons werk gadeslaat en ziet? Vragen we Hem om kracht? Werpen we de moeite van ons werk en de zorgen en soms de onmogelijkheden van ons werk voor Zijn aangezicht neer? Of hebben we dat terrein van ons dagelijks werk eigenlijk afgegrensd van de zondag en van de Heere en van Zijn woord? En doen we misschien op dat terrein wel alles waar we zelf zin in hebben? En houden we de Heere daar helemaal buiten? Geldt jongeren ook voor je schoolwerk? De Heere roept je in dat werk, geeft gaven, onderscheiden verschillende gaven. De ene jongen of het ene meisje heeft gaven van de handen en de andere van het hoofd, of misschien wel allebei. Maar de Heere vraagt dat je je dagelijks bezig zijn ook op school voor Zijn aangezicht zult brengen. De dingen van de studie voor Hem zult neerleggen. We lezen verder in onze tekst. Maar arbeiden liever, ook als het moeite kost dus. En dan komt er misschien een vraag van iemand die zegt, wat betekent dat, dat je altijd maar over je grenzen heen moet gaan? Nee, dat betekent het niet. De Heer heeft niet alleen de arbeid ingesteld, maar de Heer heeft ook de rust gegeven. In het Oude Testament, 6 dagen arbeiden en de 7e dag was de rustdag. En na de opstanding van de Heer Jezus Christus is het omgedraaid. Begint de week met een rustdag. En vanuit de rust voor ons lichaam, en vanuit de rust, als het goed is, ook voor onze geest, gaan we dan het werk en de werkweek in. En dat is ook van belang. Een mens wordt niet geroepen om zichzelf stuk te werken, om het zo te zeggen. Om een wat grovere uitdrukking maar te vermijden. Mens wordt ook geroepen, en dat is ook een opdracht van de Heere, om op de gepaste tijden de nodige rust te zoeken en te ontvangen. Maar ook dat voor het aangezicht van de Heere. Werken en rusten. Hij arbeidde liever, en dan zegt het vervolg van de tekst, werkende dat goed is. Dat staat er niet voor niets bij. Paulus wist er ook al van dat er werk was in zijn tijd wat niet goed was. Zijn er vandaag beroepen die niet goed zijn? U bent mijn gedachten denk ik al voor. Als ik 's avonds achter de tap sta en ik zie de ene na de andere dronken worden. Stel je voor dat dat je werk zou zijn. Zou dat goed zijn? Zou de Heere dat bedoelen? Werkende wat goed is met de handen? Nee, dat niet. Zou de Heere bedoelen allerlei schunnige bladen verkopen? Is dat wat goed is? Nee, dat niet. En zo zijn er allerlei beroepen te bedenken en allerlei vormen van werk te bedenken waarvan wij eerlijk voor Gods aangezicht wel kunnen afwegen. Dat is niet goed. Dat kan niet. Het is van belang ook voor onze jonge mensen dat je de beroepskeuze en de oriëntatie op een beroep ook biddend onderneemt. En dat je je afvraagt, Heere, waarvoor hebt u mij gaven gegeven en wat wilt u dat ik met die gaven zal doen? En dan vallen er sommige beroepen heel duidelijk af. Voor andere beroepen geldt, hoe doen wij ons werk? En eigenlijk geldt dat misschien wel voor alle werk. Want dat is ook nog wel een vraag. Hoe doen wij ons werk? Gaan we er helemaal in op? Werken is een Bijbelse opdracht, hebben we gehoord. Maar is het zo dat we ons er helemaal door laten meesleuren, dat we onze eeuwigheidsbelangen op het spel zetten ten gunste van ons werk? Wat is het nodig, gemeente, om deze zaken in het gebed voor Gods aangezicht te brengen? En dan zegt het laatste stukje van het middelste deel van de tekst: werkend dat goed is met de handen. Dat betekent natuurlijk niet dat Paulus alleen maar heeft gedacht aan mensen die met hun handen hun geld verdienen. Het wil wel zeggen dat ook het werken met onze handen volop in het licht van Gods woord een plaats heeft. Sommige mensen hebben die gave gekregen. Ik zei het u al, anderen een andere gave. Maar op welke wijze wij ons werk ook doen, laat het mogen zijn in afhankelijkheid van hem die mens geworden is, die ook gewerkt heeft, de Heer Jezus Christus. En hij heeft gewerkt, en ik bedoel het met eerbied, met zijn handen en met zijn hoofd. Met zijn handen als jongen in de timmermanswerkplaats van Jozef. Want tot zijn 30ste heeft de Heer Jezus daar zijn werk gedaan. Handwerk. En tegelijkertijd bestudeerde hij het woord van zijn vader. Was hij in de dingen van zijn vader? Is hij bezig geweest met het geven van onderwijs? Hij werkte met zijn handen. Hij werkte met zijn hoofd. En hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden. Ook de moeite, ook de vragen, ook de worstelingen van het werk. En hij kan zo te hulp komen. We gaan eerst zingen van Psalm 17, het 7e vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heel goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en wat er verder volgt. Thank you. Paulus schrijft over het achtste gebod. Allereerst hebben we gehoord wat hij schreef over het stelen. Vervolgens wat hij schrijft over het werken. En tenslotte wat hij schrijft over het geven. Want waartoe werken wij? Met welke bedoeling is dat? Om in ons levensonderhoud te voorzien, dat is een eerste belangrijke reden. Om op een bepaalde wijze onze gaven in te zetten voor de mensen om ons heen, zeker dat ook. Maar ook opdat we van onze overvloed zullen geven aan degene die niet hebben. En dat zegt het slot van de tekst. Opdat hij hebben mee te delen aan degene die nood heeft. Denk aan Zacchaeus. Zacchaeus was een man helemaal kinderen in de ban van het geld. Die leefde alleen maar voor het geld. Overste van de tollenaars. Hij had eigenlijk het offer voor zichzelf wel gebracht van het feit dat de mensen hem allemaal met de nek aankeken en niets met hem te maken wilden hebben omdat hij zo'n gehate tollenaar was. Maar dat heeft Zacchaeus op de koop toegenomen als hij maar zoveel mogelijk naar zich kon toehalen. En dan komt Christus door Jericho en Christus ziet Zacchaeus en staat stil. En hij roept, Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Zacchaeus, daarmee zegt de Heer Jezus, ik ken uw naam, ik ken uw leven, ik ken uw diefstal, ik ken uw zonde, ik ken uw hart. Zacchaeus, haast u, er is haast bij. Kom af, kom uit die plaats waar u zich verborgen houdt. Want ik moet heden in uw huis blijven. En u hoort, daar klinkt iets geweldig dringends in door. Heden, dat wil zeggen vandaag. De Heer Jezus was voor de laatste keer op doortocht door Jericho. Hij ging naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Hij zou naar zijn menselijke natuur en tijdens zijn leven op aarde nooit meer door Jericho komen. De laatste keer stond hij stil onder de boom waarin een dief zat. En zijn ogen zochten de ogen van die dief. Zacchaeus, haast u. Want ik moet heden. Ja, en waar moet de Heer Jezus dan naartoe? Moet de Heer Jezus Zacchaeus dan even ontmoeten onderweg? Is het zo dat de Heer Jezus een paar woorden wisselt met Zacchaeus en dan gaat hij naar Jeruzalem en Zacchaeus blijft achter in Jericho? Nee, de Heer Jezus zegt, ik moet heden in uw huis. In uw huis, dat is de plaats waar Zacchaeus woonde. Dat is de plaats waar Zacchaeus allerlei dingen bij elkaar had gebracht die hij door te stelen en door te ontvreemden bij elkaar had gekregen. Ik moet heden in uw huis. Christus wil daar komen. Christus wil al die dingen zien. En Christus wil Zacchaeus bekeren. Want dat gaat de Heer Jezus doen in zijn huis. En als Zacchaeus dan komt uit die boom en als hij met de Heer Jezus meegaat naar dat huis, het zal het prachtigste huis van heel Jericho geweest zijn, denk ik. En de Heer Jezus gaat daar naar binnen en hij kijkt rond. Daar gaat Zacchaeus de blikken van de Heer Jezus op al zijn bezittingen zo eens volgen. En daar staat, ik zeg het maar even in onze woorden, maar daar staat die prachtige kast die zoveel had gekost. Maar die Zacchaeus wel had gekocht van dat geld wat die en die man op een oneerlijke manier uit zijn zak had gehaald. En nu ziet Zacchaeus hoe Christus ernaar kijkt. En nu ziet Zacchaeus het met de ogen van Christus. En dan beginnen al die prachtige meubels te branden in zijn huis, om het zo te zeggen. Als een bezitting, als een rijkdom. Hoe ben ik eraan gekomen? Van wie was het eigenlijk? Heer, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, en dat staat er in de grondtaal zo, dat Zacchaeus hier zijn zonde beleidt, dat noemt hij niet als een mogelijkheid, maar dat noemt hij als een werkelijkheid. Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, ik geef het viervoudig weer. Dat was de ergste straf voor de ergste diefstal, viervoudig terugbetalen. Als je ernstige vormen van diefstal op je rekening had. En Zacchaeus, hij beschuldigt zichzelf en hij buigt voor het aangezicht van de Heere. En de helft, Heere, van mijn goederen geef ik aan de armen. Ziet u hoe Zacchaeus door Christus wordt opgezocht en tot bekering, tot echte bekering wordt gebracht. En in die echte bekering gaat hij zijn schuld belijden. En gaat hij recht zetten tegenover de mensen wat hij nog recht kan zetten. Op een eerlijke manier. En wordt hij klein voor de Heere. En krijgt hij oog voor zijn medemens. En dat is waar het slot van onze tekst over sprak. Opdat hij hebben mee te delen aan degene die nood heeft. De vraag bij het achtste gebod, gemeente, is niet alleen: hoe komen wij aan ons geld, aan onze bezittingen? Dat is ook belangrijk. Maar vervolgens ook, wat doen we met ons bezit? Wat doen we met ons geld? Wat doen we met de overvloed als de Heere ons die geeft? Denken we aan degene die nood heeft? En als Paulus dat schrijft in onze tekst, ja, dan valt er vanuit zijn eigen leven nog heel bijzonder licht over die woorden. Want aan het begin van de preek hebben we gehoord hoe Paulus deze brief schreef vanuit de gevangenschap in Rome. Maar hoe is Paulus ooit gevangen gezet? Waar is dat allemaal begonnen? Dat is niet in Rome begonnen. Dat is in Jeruzalem begonnen. Daar is Paulus gegrepen. En wat kwam hij in Jeruzalem doen? We hebben dat gelezen vanuit Handelingen 24, het 17e vers. Ik lees het u nog even voor. Daar wordt Paulus gegrepen, daar is hij gevangen genomen. En dan verantwoordt hij zich tegenover Felix. En dan zegt hij in het 17e vers: doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden te brengen. Dus Paulus was naar Jeruzalem gegaan om te geven. Om aalmoezen te geven aan zijn volk. Om te denken aan degene en mee te delen aan degene die nood had. En toen is hij gevangen genomen. En in een weg van de ene naar de andere gevangenschap, via die zeereis, is hij uiteindelijk in Rome terechtgekomen en schrijft hij deze woorden: opdat u hebben mee te delen aan degene die nood heeft. Gemeente, hebben wij oog voor onze naaste in nood? Het achtste gebod stelt ons heel verschillende vragen. Hele concrete en hele praktische vragen. Hoe gaan wij om met de spullen van onze baas? Hoe gaan wij om met de dingen van kantoor of van ons werk? Wat nemen we misschien mee naar huis wat we helemaal niet naar huis mogen nemen? Hoe vullen we ons belastingformulier in? Ik zei het u al, hoe verkopen wij dingen? Hoe spreken we over de waar die we aanbieden? Maar ook, wat doen wij met onze naaste in nood? En wat doen we met onze overvloed? Is er iets van wat Paulus kende en waar Paulus hierover schrijft? Opdat we hebben mee te delen aan degene die nood heeft? Is er iets van dat bewogen hart wat Zacchaeus mocht ontvangen toen Christus hem tot bekering bracht? Ik geef het aan de armen. Augustinus, de bekende kerkvader, die zegt: het geven aan de armen, dat is eigenlijk, en u zou met die uitspraak een hele verkeerde kant op kunnen gaan, dat moet natuurlijk niet, maar dat is eigenlijk het plaatsen van uw geld op de bank des hemels. Nou, nogmaals, daar zouden we een hele verkeerde kant mee op kunnen gaan en kunnen zeggen, dan kun je de zaligheid blijkbaar kopen en verdienen. En zo bedoelt de kerkvader het niet. Maar hij wil wel aangeven, ja, wat de Heer Jezus gezegd heeft, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar is gemeente? Dat is de laatste vraag voor deze middag. Waar is uw schat? Het licht van het achtste gebod. Waar is uw schat? Die woorden maar niet direct vergeestelijken. Waar is uw schat? Want daar zal uw hart zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen napreken in onze harten. Gedenk ons als we van hier gaan. Geef ons, Heere, dat we ons leven mogen houden in het licht van het achtste gebod, de ernstige woorden van uw wet. Ontdekkende woorden, juist omdat ze zo praktisch zijn en zo concreet worden. En Heere, geef ons de genade die u gaf in het leven van Zacchaeus. Laat het ons mogen gelden, die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Sterk ons en bewaar ons in deze pas begonnen week. Bijzonder bidden we u of u met ons wil zijn op de dag van de begrafenis van onze zuster Bijl. Heere, geef u te spreken. Heiligt u de roepstem aan het hart. Sterk de familie. Geef ons zo wat nodig is. En brengt u de gemeente ook volgende week zondag weer getrouw samen. Sterk en help dan ook onze vriend en broeder dominee De Bruin, die de gemeente hoopt te dienen. We vragen het alles, u dankend voor het goede wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 119 en daarvan het 18e vers is onze slotzang. Doe mij op het pad van uw geboden treens, graag op dat pad mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. 119 vers 18. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.